Als je echt gelooft dat alles verbonden is, dan is iedereen om jou heen. Dat ben jij ook en andersom.
Hi, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Potentieel Goud. De podcast over jezelf worden en jezelf zijn. Dit is de 10e aflevering van Potentieel Goud. Ja, een kleine mijlpaal dus. Deze keer ga ik in gesprek met Gerard de Velde. Gerard is ondernemer, businesscoach en podcastmaker. Met de Groei voor podcast won hij in 2020 de Dutch Podcast Award. Ik praat met Gerard over zijn eigen groei en hoe hij andere ondernemers helpt met groeien. En natuurlijk vraag ik hem als winnaar van de Dutch Podcast Award wat tips. Ben jij blij met Potentieel Goud? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Of deel de podcast met de mensen om je heen. Jouw enthousiasme is de mooiste reclame voor Potentieel Goud. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van Potentieel Goud. Gerard, van harte welkom in Potentieel Goud.
Ja, dankjewel.
Het is wel echt heel erg grappig. We zitten hier in jouw studio met jouw apparatuur een podcast voor Potentieel Goud te maken. Dus deze aflevering van Potentieel Goud wordt mede mogelijk gemaakt door Groeivoer.
Yeah.
Nou, dat lijkt me een goede start. jij bent natuurlijk heel erg gewend om anderen te helpen met hun groei. Mm-hmm. Maar vandaag ben ik ook wel heel erg benieuwd wat jou helpt in jouw groei. Gerard, wat vertel jij over jezelf als je op een feestje aan een ander vertelt wat je doet?
Ja, eigenlijk vertel ik altijd dat ik ondernemer ben en twee bedrijven heb. Dat vind ik dan wel stoer om te zeggen. Het een is een uitzendbureau, dat heet Eager People. En ik zeg uitzendbureau omdat dat voor veel mensen een bekende term is. Hè. Dan weten mensen meteen wat het is. Eager People helpt organisaties bij het invullen van flexibele functies op facilitair gebied. Ja. Het is wel brood nodig, want overal in Nederland waar gewerkt wordt, zorgen mensen van onder andere Eager People dat het licht brandt, dat de verwarming het doet, dat er schoongemaakt is, dat er lekkere broodjes liggen. En nu we massaal zijn gaan thuiswerken, wordt er ook thuis aan de werkplek gewerkt. Nou ja, dat faciliteren wat wij doen, hè, dat mogelijk maken van werk, dat is iets wat ik... Wat ik wel echt een warm hart toedraag. Dus dat het dan toevallig een uitzendbureau is, dat vind ik wat minder boeiend. Maar mensen faciliteren zodat ze optimaal kunnen werken, dat vind ik wel cool. Dus dat is mijn ene bedrijf. En een andere bedrijf dat ik later gestart ben, is Groeivoer. Heel kort, Groeivoer helpt ondernemers met groeien. En ja, wat je onder groei verstaat, dat mag je zelf invullen. Want dat is eigenlijk een containerbegrip, zou je kunnen zeggen. Maar voor sommige ondernemers is dat echt aan hun persoonlijke groei werken. Dus misschien andere mindset ontwikkelen of bepaalde skills gaan ontwikkelen die ze tekortkomen of verder willen laten groeien. Maar het kan ook zijn dat je als ondernemer echt je bedrijf wil laten groeien. Dus dat je een bepaalde ambitie hebt om meer winstgevend te worden, meer vestigingen te openen. Dat is eigenlijk een beetje de klassieke definitie van groeien. Het scaling up, hoe kan ik mijn concept groot maken, werelddominatie enzovoort. Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee dingen, persoonlijke groei en het laten groeien van je bedrijf.
En je bent ooit begonnen als tuinman. Ja. En van daaruit al deze groei gemaakt. Hè? Ja. Maar hoe ben je van tuinman hier gekomen? Dus neem ons even mee in hoe dat zo ontstaan is.
Ja, nou, in vogelvlucht ga ik het proberen. Want ja, hoe ouder je wordt, hoe langer ook een biografie natuurlijk duurt. En nou, ik ben nog maar 37, geboren in 1983. Maar het ondernemen is eigenlijk begonnen vanuit mijn studie, een bijbaantje wat ik had. Of ik kan beter zeggen, eigenlijk ben ik tijdens mijn studie ondernemer geworden. Ik woonde in Utrecht. Ik heb daar sociologie gestudeerd. En ja, op dat moment zat ik zonder werk. En ik dacht van, hey, hoe kan ik nou wat brood op de plank krijgen? Toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon tuinieren. Want thuis mocht ik bij mijn ouders thuis, we hadden een grote tuin waar ik dan altijd aan het werk gezet werd. Gras maaien, snoeien, onkruid wieden. Ik denk, nou, dat kan ik. En waarom zou ik niet daar gewoon lekker mijn geld mee gaan verdienen? Dus ik had een briefje geprint. Hoi, ik ben Gerard, 23 jaar, student aan de UU en Universiteit Utrecht. En zoekt u een tuinman, bel mij.
Nou, en dat is van je eerste marketingactie.
Ja, dat was echt. En dat briefje heb ik ook nog in het archief. Ik heb hem nu niet bij me hier op kantoor. Maar ja, dat duwde ik gewoon overal door de brievenbus. En ik weet nog, mijn eerste klant, dat was Sjors, een architect uit Utrecht. Hij woonde in Tuindorp. Nou, hij was al achter in de 50, dus hij durfde niet echt meer een ladder op. Of tenminste, daar had hij geen zin meer in. En dat ging voor €12 in de tuin aan het werk.
Briljant.
Dus zo begon het. En in 2 jaar tijd had ik 200 klanten. Dus dat ging wel groeien. Toen ben ik 2 vrienden erbij gaan vragen. Joren en Jochem. En samen met die 2 mannen ben ik in 2008 mijn student begonnen. Mijn student, het eerste studentenklusbedrijf van Nederland. Zo hadden we ons gepositioneerd. En omdat er in de winter weinig in de tuin te doen was, zeiden we van, hey, we moeten eigenlijk ook andere diensten gaan verkopen. Dus verhuizen, schilderen, schoonmaken, catering, bijles, computerreparatie. Nou, echt alle klusjes in en om het huis, die pakten wij op. Om ook te ontdekken van, hey, welke diensten zijn nou leuk en interessant en winstgevend. Nou ja, dat is zo doorgegaan. Mijn compagnons zijn uiteindelijk andere bedrijven gestart. Dus Jochem, een van de compagnons, is in 2012 uitgestapt. 2014 is Joren uitgestapt, die heeft ook een ander bedrijf opgericht. Grappig genoeg zitten ze nu allebei ook bij de groeiclub voor ondernemers die ik opgericht heb. Dus we zijn goed uit elkaar gegaan en als vrienden uit elkaar gegaan, dat is nog een kunst op zich. En vanaf 2014 was ik dus enig eigenaar met alle lusten en ook zeker alle lasten. Want ja, een team aansturen is heel wat anders dan sales doen. Ik was altijd de salesman van het bedrijf, dus ik mocht lekker naar buiten en met klanten ahoeren en handel scoren. Daar was ik goed in. Maar toen moest ik ineens alle andere facetten van het bedrijf ook gaan beheersen. Mm. Dus ik moest iets weten of vinden van ICT, HR, legal, finance, noem het maar op. Maar het ergste vond ik personeel aansturen. Dat heeft me ook echt wel wat kleerscheuren opgeleverd, zeg maar, mentaal. Dus misschien, ja, wat zwaar uitgedrukt, maar ook echt wel een paar keer tegen de lamp gelopen met aansturen van mensen. Ik denk dat heel veel ondernemers dat herkennen van, personeel aansturen, dat is toch wel een vak apart. Dat was voor mij uiteindelijk ook de reden, want vanaf 2014 ging ik dat dus doen. Toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, ik heb het nu geprobeerd, maar dit is toch echt niet wie ik ben en wil zijn. Dus vanaf 2016 ben ik op zoek gegaan naar een manier om weer uit mijn bedrijf te stappen. Dus toen ben ik steeds meer taken gaan delegeren en heel bewust stappen gaan zetten om mezelf misbaar te maken. En in 2008 ben ik na 10 jaar trouwe dienst, zou ik willen zeggen, uit het bedrijf gestapt. In de tussentijd was het bedrijf veranderd van mijn student in Eager People. We hadden ook een nieuwe naam, een rebranding gedaan. Ja, sinds 2018 ben ik dus eigenlijk uit het bedrijf en ik ga ook niet meer naar kantoor, of zo min mogelijk. Waar we nu zitten is eigenlijk het kantoor van Groeivoer. Ja, dus jouw vraag was van, als je jezelf op een verjaardag voorstelt, hoe doe je dat dan? Nou ja, ondernemer, 2 bedrijven en ja, een hele bagage nu al, zeg maar, van alles wat ik tegengekomen ben. Ja.
Nou, Potentieel Goud, Gerard, gaat over hoe lukt het mensen om zichzelf te zijn in werk en in de samenleving. Wat betekent jezelf zijn voor jou?
Als ik terugkijk naar het ondernemerschap, dan wilde ik altijd heel graag iemand zijn, denk ik. De geslaagde ondernemer, hè? Dus je kijkt om je heen en of je nou wil of niet, maar je wordt besmet met de dingen om je heen, hè? Dus je ziet iemand anders die een nieuwe auto heeft en dan wil jij die ook. Ik heb heel, heel lang in die modus gezeten van succes is materie. Mm-hmm. Ja, veel ego, zeg maar, daarin ook. Hè? Van ik moet me bewijzen en ik moet laten zien dat ik het kan en ik moet groot, groot, groot. En ik denk dat ik nu inmiddels toch wel wat anders in de wedstrijd zit. Dat heeft denk ik ook mee te maken dat ik vader geworden ben in 2019, in april. Als mensen nu vragen wat is echt belangrijk, dan begin ik bij mijn gezinnetje, hè, mijn vrouw en mijn kindje. En daarna kom ik dan zelf en daarna komen mijn klanten. Ik ging laatst opzommen van waarom doe ik dit nou eigenlijk, waarom werk ik zo hard? En toen dacht ik, ja.
Ja, waar begin je dan?
Ja, nou ja, ik begin dus bij mijn dochtertje, dan kom ik bij mijn vrouw. Toen zei ik mijn klanten. En toen dacht ik, hé, maar ik ben mezelf vergeten. Dus dat is eigenlijk grappig, want dat zie ik vaak ook bij andere ondernemers. Die doen alles voor iedereen. Maar die vergeten zichzelf nog wel eens. Hè? Dus hun eigen gezondheid, hun eigen mentale fitheid. Maar ook je vriendenkring of je familiekring. En misschien ook de beloning. Hè? Want er zijn best wel veel ondernemers die te weinig geld voor hun eigen diensten vragen. Maar je zei van, ja, wie ben je eigenlijk? Ik las laatst ergens, dat vond ik inspirerend. Jan Bommeré heeft een boek geschreven, Flow en de kunst van de zaken doen. En die zegt eigenlijk van, jouw fysieke verschijningsvorm is eigenlijk maar 1% van wie je bent. Dus wij denken vaak dat ons lijf en de kleren die we dragen en de spullen die we hebben, dat daar identificeren we ons mee. Dus dat is wie wij zijn. En Jan Bommeré die zegt eigenlijk veel meer vanuit de spiritualiteit van, nee, maar dat ben jij niet. Jouw ziel is oneindig veel groter dan je kunt zien. Dus dat vind ik wel interessant. Ja, wat kun je daar dan weer mee in je dagelijks leven? Nou, ik ben weer begonnen met bidden. Ik ben heel christelijk opgevoed. 2 keer per zondag naar de kerk. Altijd vooral heel veel verplichtingen en doen wat gezegd wordt. Daar heb ik heel lang afstand van genomen. En nu heb ik eigenlijk ontdekt van, hey, ik wil toch weer contact maken met wat ik niet kan zien, maar waar ik wel echt oprecht in geloof dat er is.
En waarom wil je dat?
Omdat je anders denk ik iets mist. Dus als jij gewoon in het hier en ja, ik geloof wel in het hier en nu leven, maar als jij alleen maar bezig bent met alles wat je vast kan pakken, dan mis je misschien wel de essentie of dan mis je het grotere plaatje. En ook dit komt weer deels bij een Jan Bommeré vandaan en hij is maar een van de dragers van die boodschap, hè? Dus hij heeft het niet verzonnen. Maar hij zegt eigenlijk van, ja, alles is met elkaar verbonden. Alleen wij zien dat vaak niet. Wij zien gefragmenteerd, dus we kijken gefragmenteerd naar de wereld. Terwijl als je gelooft dat alles verbonden is, dan is alles één met jou. Dus stel je ziet iemand iets doen wat jij dom vindt, dan oordeel je daar meteen over aan. Dat is dom. Ik stond een keer bij de kassa en er was een jongen voor mij en die was best wel zwaar van gewicht, zeg maar. Die was behoorlijk. En die stond 12 blikjes Red Bull af te rekenen en 3 chocoladerepen. En toen keek ik naar mezelf. Toen had ik een sixpack bier en een fles wijn in mijn hand. En toen dacht ik van, hey, ik verwijt hem dus dat hij verslaafd is aan suiker, maar ik ben zelf ook fucking verslaafd. In dit geval aan mijn alcohol. Aan het einde van de dag voel ik behoefte om mezelf dan even te belonen met een glas wijn of zo.
Ja, dus daar komt dat alles is met elkaar verbonden voor jou en terug.
Van, ja, dus ik oordeel hem en tegelijk op het moment dat ik dat doe, ja, oordeel ik eigenlijk mezelf. Hè? Dus hij is, als je echt gelooft dat alles verbonden is, dan is iedereen om jou heen. Dat ben jij ook en andersom.
Ja, mooi, mooi. En waar ik nog wel eventjes met jou naar terug wil, is eigenlijk zei je ook over wat voor jou jezelf zijn betekent. Dat is eigenlijk gestart, als ik jou zo goed beluister, met toch wel veel aandacht voor materie en ego. En heeft zich veel meer ontwikkeld naar juist ook weer een soort van nieuwe zoektocht naar spiritualiteit.
Ja.
Hangt dat ook samen met, zeg maar, bijvoorbeeld het krijgen van een dochtertje? Hoe verklaar je dat voor jezelf?
Ja. Dat heeft er alles mee te maken, denk ik. Want als je dus een kind krijgt, nou ja, dat beleeft iedereen op zijn eigen manier. Maar ik heb dat echt als een wonder ervaren. Dus ja, de vraag, waar komt het leven vandaan? Hè? Waar is het ooit allemaal begonnen? Ik zal je nog een ander antwoord geven, wat misschien veel meer to the point is. Toen ik 14 was, is mijn moeder overleden. We hadden een gezin met 7 kinderen. En dat was een groot verlies op dat moment. Dat hoef ik niet uit te leggen. En mijn moeder die heette Riet. En toen ik in 2016 ben ik getrouwd met mijn vrouw, Paulien. En toen stonden we met z'n allen bij elkaar als groep. Dat waren iets van 100 mensen. En we waren in de Achterhoek. En wij stonden met z'n tweeën op een tafel met een glas champagne in de hand. En al die gasten stonden om ons heen ook met een glas bubbels in de hand. En toen kwam mijn broer aangerend. Die zei, kijk Gerard, daar is mama. En hij wees in de lucht. En in de lucht was een ronde regenboog. Een halo. Nou, je ziet niet vaak een regenboog, maar je ziet bijna nooit een halo. En natuurlijk kan een cynicus dan zeggen van, nou, maar dat is gewoon een natuurverschijnsel. Ja, tuurlijk is dat een natuurverschijnsel, dat weet ik. En meerdere mensen begonnen te huilen. En ik heb er zelfs foto's van. Ik kan het je zo laten zien. En voor mij was het een knipoog van mijn moeder uit een andere dimensie. En dat geloof ik gewoon. Dus ja, dat is voor mij, zeg maar, nou, noem het een godsbewijs. Kijk, ik vind het woord God is super beladen. En dat komt door religie en met name de uitwassen van religie. Dus soms noem ik het ook het universum of het onzienbare. Of weet ik veel, ik geef er een ander naampje aan. Want het maakt toch niet uit welk label jij erop plakt. Dat is gewoon het labeltje om het hanteerbaar te maken.
Maar het is wel zo'n moment wat ook voor jou bevestigt dat er iets is wat veel verder gaat dan, ja. dan die, bijvoorbeeld die blik op materie of die blik op wat schijnbaar in het hier en nu belangrijk is.
Ja, ja, dus dat was het bewijs. En nou ja, het cirkeltje kwam rond, zeg maar, toen onze dochter geboren werd. En die hebben we Fine genoemd, maar haar tweede naam is Riet, dus Fine Riet. En ik geloof gewoon dat ja, de ziel van mijn moeder, of nou ja, het leven gaat door. Dat vind ik een van de meest hoopgevende gedachten die er is. Want er gaan steeds mensen dood en er gebeurt van alles. En er is veel verdriet in de wereld. Maar ook elke dag worden er weer nieuwe kindjes geboren die weer met de schone lijn mogen beginnen. Dus dan zat ik daar met mijn dochtertje op de arm, Fine Riet. En dan beeldde ik mij dus in, en dat is eigenlijk best wel heel intiem om dat te delen, maar dat ik de vader van mijn moeder was. Dus ik beeldde me in dat ik mijn opa was, die dan met, snap je? En zeker. Ja, ik vond het zo, voor mij was het heel, heel diep gewoon. Die generaties ja. die elkaar opvolgen. En ja.
Alles is met elkaar verbonden.
Ja.
Ja. Hey Gerard, wat is voor jou ook de verbinding tussen groei en jezelf zijn?
Ja, ik, als je het hebt over identiteit en identificatie, ik noem mezelf altijd ondernemer. Dus dat is ook een label. Daar ben ik me van bewust van. Ja. En als je dat dan maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dan word je het ook. Hè. Dus dan kun je ook niet meer terug. Want nou, ik heb nu al 100 keer geroepen dat ik ondernemer ben. Dus dan verwachten mensen dat ook van je. Maar als je dat een beetje gaat afpellen, dan zeg ik, een ondernemer is iemand met een eigenzinnige visie. Die gewoon graag, die blijkbaar iets wil veranderen aan de wereld. Of die iets ziet waarvan hij denkt van ja, maar dat moet anders kunnen. En dat ga ik zelf doen. Dus dat is ja die eigen wijze ondernemer die zijn eigen wijsheid heeft. En waar het dan in mijn beleving nog wel eens misgaat, is dat je afgeleid raakt. Hè? Dus je hebt een bepaalde missie of je hebt een bepaalde drive om iets als ondernemer te doen. Maar dat je opgeslokt wordt door de beslommeringen van het ondernemerschap. Hè? Het invullen van je belastingformulieren of allerlei randzaken die eigenlijk iemand anders veel beter kan doen. Of gedoe met een klant of het moeten opstellen van een vacaturetekst of noem het maar op. Dus als ondernemer kan je heel makkelijk afgeleid raken van je essentie. Dus als je gelooft dat jij op aarde bent gekomen met een bepaald doel, of in ieder geval dat je, dat kan ook veranderen. Het is niet zo dat, ik geloof niet zo van dat je je leven lang maar één doel hebt of zo. Nee, het verandert ook per periode. En het vak van ondernemer, dus hoe verdien ik er geld mee? Dat is ook nog wel een punt.
Ben je ook anders naar ondernemen gaan kijken?
Ja, ik zou beginnende ondernemers echt adviseren om goed beslagen ten ijs te komen. Dus om echt even heel goed te kijken van oké, wat wil je nou echt gaan doen? En misschien zelfs wel wat meer nog uit te zoomen en te kijken als een investeerder. Dus stel dat je ergens geld in zou steken, want dat is eigenlijk wat je doet. Hè. Als ondernemer zet je al je chips gewoon in. Je gaat all in op jouw idee. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar juist ook over je tijd. Ik heb zelf dan 10 à 12 jaar in Eager People geïnvesteerd. Ja, dat is gewoon een complete levensfase. En ik denk dat je dan toch wel anders gaat denken van, hey, wat zou ik dan waar wil ik dan de komende 10 tot 12 jaar mijn tijd in steken?
De podcastluisteraars kunnen ons hier niet zien zitten, maar er zit hier naast ons staat zo'n mooi houten blok. Hè? Dus stel Gerard, er zit daar straks 1 of 2 ondernemers die overwegen te gaan starten met ondernemen. En je zou ze een aantal lessen moeten geven. Zeg je, ik zou in ieder geval beginnen met te vertellen dat ze echt heel goed moeten nadenken over, zet je echt hier alles op in en realiseer je dus ook wat dat voor jou betekent. Wat zou je ze nog meer meegeven?
Ja, laat je goed adviseren of omringen met de juiste mensen. Dat is een enorm cliché, maar wat zijn dan de juiste mensen? Nou, dat zijn mensen die net even wat verder zijn dan jij. Dus laten we zeggen 2, 3, 5, 10 jaar verder dan jij. Dus die nog wel de connectie hebben. Die wel, kijk, mensen die te ver, echt veel verder zijn dan jij. Daar heb je niet zoveel aan. Dus iemand die nu een bedrijf heeft met 100 miljoen omzet, die denkt totaal op een ander level dan. Of daar kun je wel iets van leren, maar je kan beter mensen zoeken die net even een paar stapjes verder zijn. Wat ik met de Groeiclub doe, is het faciliteren van groei door ondernemers bij elkaar te brengen. Dus we hebben een wekelijkse groeisessie via Zoom. En we hebben elke maand een live bijeenkomst. En daar werk je gericht aan groei. Dus daar zit ook een bepaalde regelmaat in. Dus dat denk ik ook een belangrijk advies van werk regelmatig even aan jezelf en daarmee aan je bedrijf. En ja, wat ik ook echt altijd benadruk, is het belangrijke of het belang van een goed verdienmodel. Eentje waarbij je ook niet iedere keer elk dubbeltje om hoeft te draaien. Waar je het liefst heel veel voorspelbaarheid, of zoveel mogelijk, dat je gewoon steady cashflow hebt, recurring omzet, lange termijn contracten, zoveel mogelijk zekerheden. Ja, het zijn zoveel dingen. Ik zou hier heel graag ook een boek aan wijden. Ik heb al een blauwdruk liggen, maar ja, toen kwam corona en toen had ik ineens andere prioriteiten.
Maar dat boek gaat er nog wel komen. En dat, ja, boek, dat boek richt zich op mensen die willen gaan ondernemen of mensen die al ondernemen?
Het eerste boek, of ik wil meerdere boeken gaan schrijven, maar ik wil één boek richten echt op de beginnende ondernemer.
Ja.
En ik heb nu als werktitel, dat is met de knipoog natuurlijk, maar begin er niet aan. Want als je tegen een ondernemer zegt, begin er niet aan, dan gaat hij natuurlijk juist doen. Hè? Dat is reversed psychology.
Mm.
Maar ik wil ondernemers eigenlijk gewoon positief opbouwend waarschuwen van, weet waar je aan begint. Je bent, je steekt al je tijd erin, je verbindt je naam, je reputatie eraan, je make it count, weet je wel. Dus als je dan zeg maar gaat ondernemen, pak het dan ook gewoon goed aan. Ga niet lopen klootviolen, ga niet een beetje aan hobbyen, zeg maar neem jezelf ook serieus, want je hebt gewoon hele mooie talenten meegekregen. En het is zonde, zeg maar, als je een beetje in de kneuzenklasse mee mag spelen, zeg maar. Je kan echt.
Maar heb je soms ook niet het idee, Gerard, dat juist die startende ondernemer, vaak zijn dat ook soms ook nog studenten, hè, dus die overwegen om te gaan starten. Je vertelde ook je eigen verhaal. Zichzelf soms juist ook niet te serieus nemen. Hè, dus veel studenten die ik tegenkom, die hebben toch een soort van maakbaarheidsidee over wat ondernemen is. Ik klink nu echt als een oude lul, maar dat is niet zo bedoeld. En denk ook echt dat de enige route is naar heel snel heel rijk worden. Mm-hmm. En de vraag die ik je straks stelde was inderdaad van, hey, wat is nou eigenlijk de combinatie tussen groei en jezelf zijn?
Mm-hmm.
En wat ik zelf heel erg merk is dat er zoveel gesproken wordt over groei. En met name de financiële groei. Mm-hmm. Ook in het onderwijs, ook op de business schools. Dat heel veel studenten of startende ondernemers het heel lastig vinden en het ook soms ook niet zien om zichzelf eigenlijk in het midden te zetten van alle groeiwielen en alle flowcharts die worden gemaakt. En ze nemen zichzelf in die zin heel serieus als het gaat om, oké, als ik deze stappen volg, dan ga ik er komen. Maar niet serieus als het gaat om uiteindelijk de essentie van ondernemer zijn, is wie ben ik eigenlijk zelf?
Ja.
Dus hoe neem je ze daar goed in mee? Ja. Dus ook hoe gaat jouw boek daar straks ook aan bijdragen?
Ja, interessante vraag. Ik heb nu niet het antwoord, denk ik. Nee. Maar we zullen het in het boek terug gaan lezen. Ik ben het wel met je eens dat er is maar één exemplaar van jou. Dus hoe wil je die asset die jij bent gaan aanwenden, zeg maar, voor de wereld en voor jezelf ook? Ik heb hier op kantoor altijd een spiegel staan en dat is meer symbolisch ook. Maar dat is heel noodzakelijk dat je af en toe even, ik regelmatig in de spiegel kijk van waar de fuck ben ik nou eigenlijk mee bezig?
Ja.
En wat jij zei ook, we hadden het even over scaling up en over Fern Harnish net in het voorgesprek. Hè, dan zei je van ja, dat is eigenlijk vooral heel technisch en een methodiek van hoe kan je je bedrijf met allerlei slimme methoden en technieken laten groeien. Maar het persoonlijke stuk van wie ben ik als ondernemer, dat ontbreekt daar eigenlijk volledig. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Als ik hem met ondernemers concreet maak, dan gaan we altijd naar de ideale werkweek. Dat is misschien een beetje een rare afslag die ik nu neem, maar eerst vraag je aan een ondernemer van, hey, wat is je droom? Wat wil je nou eigenlijk bereiken? Nou, dan komen er allerlei grote verhalen meestal. Soms heel erg vanuit echt een oprechte intentie. He, van iemand die echt idealist is en iets wil, een probleem wil oplossen. Of iets wil betekenen voor iemand. Soms zijn het ook meer de ego dingen. Hè? De B-hack, die ken je vast wel. Hè? De Big Hairy Audacious Goal.
Zeker.
Ik wil over 10 jaar 100 miljoen omzet in 20 landen. Nou, fantastisch. Dus dat noem ik meer een ego goal, zeg maar. Maar de volgende stap is dan van, oké, en hoe wil je leven? Dus hoe wil je dat jouw werkweek of jouw week überhaupt eruit ziet? Als ik naar mijn werkweek kijk, zeg ik nou, maandag ben ik met mijn dochter. Dan heb ik dinsdag, woensdag, donderdag om aan groeivoer te bouwen. En vrijdag besteed ik aan Eager People. Dan op zaterdag meestal Maar misschien nog wat werken, maar meestal met het gezin iets leuks doen. Zondag een keer een vriend ontmoeten en een beetje op de bank luieren. En dan is de week alweer om, dan begint maandag weer. Dus
wat past er in, wat past er wat in die ideale werkweek?
Ja, wat past in jou? Ja, hoe wil je dat? Hoe wil je leven? Hoe ziet jouw werkweek eruit? Ja, en wat past er dan in?
Mm.
En dan blijkt misschien van ja, oké, als ik 100 miljoen wil doen in over 10 jaar in 20 landen. Ja, weet ik veel. Misschien moet je dan dingen doen die helemaal niet in jouw werkweek passen, die helemaal niet bij jou passen. Dus dan kom je weer terug bij jezelf zijn. Ja, ik denk dat je ook wel te veel in de spiegel kan kijken. En daar heb ik ook wel een periode gehad dat ik alleen maar podcasts aan het luisteren was. En dan heet het daarna denk ik van, god, wie ben ik nou toch? En soms kom je er ook gewoon niet achter of zo. Dat je gewoon, ja.
Was er een aanleiding voor die periode?
Ik denk nadat ik uit Eager People gestapt was, dat ik een beetje op zoek was van ja, wie wil ik zijn voor wie. Dus toen heb ik ook mijn personal brand opgericht, gerhardtevelde.nl. Een logo laten maken voor 1500 euro, mooie foto's. En ik had ook bedacht van ik word ook spreker, net als 165.000 anderen in Nederland. Waarvan maar een paar echte mensen echt wat te melden hebben of echt geniaal zijn in de manier waarop ze communiceren. Kijk, mijn vader was dominee, dat weten heel veel luisteraars van mijn podcast ook wel. Mijn opa was dominee, dus dat zenden, dat zit er wel in.
Maar Gerhard, hoe kom je uit zo'n periode? Want ik herken het eigenlijk ook persoonlijk wel. Hè, van, ik heb jou ook in het voorgesprek verteld en luisteraars weten dat ook. Ik in 2020, 1-1-2020, zijn wij een nieuw bedrijf geworden, Goudvisie. Dat is het bedrijf waarin ik dan ondernemer mag zijn. Dat geeft mij ook ruimte om juist ook te kijken van hey, wat vind ik nou leuk? Wat wil ik graag gaan doen? Nou, deze podcast is daar een van de uitvloeisels van, al bedacht voor corona overigens. Maar inderdaad dat zoeken en dat ook soms ook daarin op allerlei plekken soms ook gek worden van waar je allemaal aan het kijken bent en wat je allemaal aan het lezen bent. Dat herken ik. Maar hoe ben jij daar voor jezelf uitgekomen?
Ja, er poppen eigenlijk allerlei gedachten op. Eén is dat ik altijd een beetje opgejut. Ik laat me nog wel eens een beetje opjutten, zeg maar, door de wereld om me heen. Dus dan zit ik op LinkedIn en dan zie ik wat allemaal andere mensen allemaal doen en bereiken en fantastisch bezig zijn en geweldig. En ik krijg dan, zeg maar, het gevoel van ik moet ook mijn grootsheid leven. Hè? En zelfs in het christelijke of in de Bijbelse termen, met name in Amerika, roepen ze dan ook van God's greatness. Hè? Dus je bent eigenlijk gecreëerd met iets goddelijks in je. Dus je mag ook gewoon echt maximaal jouw talent ontplooien. Ik vind dat heel inspirerend, maar het maakt me ook wel zo onrustig dat ik denk van ik moet bijzonder zijn. En eigenlijk op dat moment is het weer ego wat omhoog komt van ik moet heel bijzonder zijn. Maar je kan ook gewoon denken, ja, ik ben gewoon one of many. Ik ben gewoon, ik ben nu op dit moment, ben ik gewoon een verbinder. Hè? Want dat is een van de antwoorden die ik ontdekte heb van, oké, ik ben gewoon een gast die ondernemers bij elkaar brengt. Ze een spiegel voorhoudt, ze met elkaar verbindt en daar ontstaat waarde. En daar word ik voor betaald. Dus, en meer of minder hoeft het ook niet. Ik hoef dan niet per se 100.000 mensen te bereiken per jaar. Ik hoef niet 1 miljoen leden bij mijn groeiclub. Ik hoef niet in 150 landen op te treden, weet je wel. Dus die grootheidswaanzin zou je misschien bijna wel kunnen zeggen. Daar mag je afstand van nemen. Dat hoeft niet. Je mag ook, alles mag. Alleen voor mij werkt het ook wel beter om gewoon even weer te landen en te denken van oké, fuck it. Ik doe gewoon wat ik doe, klaar.
Je maakt nu al een behoorlijke tijd, 1,5 jaar, ja, de Groeivoer podcast.
Ja.
Want je hebt best al veel mensen gesproken.
Ja.
Veel diverse persoonlijkheden. Maar is er ook een rode draad die je terugziet in de gesprekken?
Ja, ik merk dat ik toch, ook al vecht ik er soms tegen, maar vooral heel erg mijn eigen issues op tafel gooi. Ik ben bijvoorbeeld best wel veel bezig geweest met die transitie van ego naar liefde. Dus in plaats van dat je alleen maar bezig bent met, hoef ik denk niet uit te leggen, maar dat is een terugkerend thema. Ik heb het altijd over spiritualiteit. Hè? Dus die vraag van wat is er wat je niet kan zien, maar wat wel de moeite waard is. Ik denk wel dat ik daar ook in gegroeid ben. Dus dat ik naarmate je meer ervaring krijgt en souplesse in het interviewen, word je daar ook beter in.
Wat zijn nou volgens jou echt de succesingrediënten van een goede podcast?
Ik denk dat het er is een hele goede podcast. Ik leg zo uit hoe ik erop kom. Maar er is in Amerika een podcast van het station NPR. En die podcast heet How I Built This. En de interviewer is Guy Raz. En die haalt 17 miljoen luisteraars per aflevering. En hij doet interviews met topondernemers. Bijvoorbeeld de oprichter van Dyson. Of de oprichter van Patagonia, zo'n kledingmerk. Of van Calendly, zo'n scheduling tool. En nou, hij heeft allemaal topondernemers. En hij stelt altijd dezelfde vraag aan elke ondernemer. Hij zegt van ja, hoeveel van jouw succes is nou geluk? En hoeveel procent is jouw inspanning? En zo kijk ik ook een beetje naar podcast. Je moet ook gewoon een beetje geluk hebben. Dus toevallig, als jij op het juiste moment het juiste verhaal of de juiste branding of het juiste format kiest, dan kan je podcast in één keer door de lucht gaan. Maar per definitie, als je statistisch naar kijkt, is dat altijd maar een klein percentage van alle podcasts. Dus als je 1000 podcasts op een rij zet, dan is waarschijnlijk 1% heel succesvol en 1% wordt helemaal nooit wat en de rest zit er allemaal tussenin. Dus het is een beetje geluk. Je moet gewoon een beetje geluk hebben. Maar buiten dat, dan is dat jou eigenlijk kan weer terug bij jouw vraag van ja, waar heb je dan wel invloed op? De basics, dat is natuurlijk gewoon de kwaliteit van je audio. Ik denk ook interview skills. Dus dat je goed kan de juiste vragen kan stellen, dat je goed kan interviewen. Ik ben zelf iets meer van tevoren gaan uitdenken van hoe wil ik dat zo'n aflevering eruit ziet. Hè? Dus door een topiclijst met een beperkt aantal topics te kiezen. Een
soort van interviewstrategie.
Ja, want ik ging eerst gewoon echt alle kanten op. Dan was ik gewoon 2,5 uur aan het lullen. En dan dacht ik, nou, nu ben ik wel uitgeluld. Laten we maar mee stoppen. En dan zei ik tegen mijn editor van, knip maar even terug naar een uur. Nou, dan dat is bijna niet te doen. Maar goed, hij deed het dan toch. Maar ja,
dus zorg voor een goede structuur, zeg je. Of in ieder geval een structuur waarbinnen jij als podcast interviewer goed tot je recht komt.
Ja.
Hey, en Gerard, als je nou kijkt naar groei voor de podcast en je schetst zo wat je ziet als rode draad. Wat is nou voor jou persoonlijk de grootste driver achter groei voor als podcast? En wat maakt dat we nog 20 of 40 afleveringen tegemoet kunnen zien?
Ja. Nou, nu ik eenmaal de smaak te pakken heb, wil ik graag door, zeg maar. Dus dan denk ik van, ja, weet je, het is gewoon heel leuk om die gesprekken te doen. Ik ben al heel ver gekomen, dus dat maakt de drempel ook heel laag om door te gaan. En om ook het iedere keer toch weer naar een volgend niveau te brengen. Ik denk, als je 80 afleveringen hebt en je stopt, ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat je 10 afleveringen maakt en denk van, veel te tijdrovend, gedoe, er luistert niemand, ik krijg geen leuke feedback. Ik stop er weer mee, maar in mijn geval, ik heb nu 80 afleveringen, ik heb nog 15 of 20 afleveringen nog op de plank liggen van mensen die ik al geïnterviewd heb. Ik ga sowieso door, dus ik vind het een hele leuke leuke hobby. Maar het is eigenlijk hobby.
Het is inmiddels echt serieus geworden.
Ja, wat ik leuk vind is zeg maar het radio maken. Dat aspect ervan. Dus dat je gewoon je iets eigen gemaakt hebt wat je daarvoor nog niet kon. Nou ja, kijk, waarom ik er ooit mee begonnen ben, was eigenlijk best wel strategisch ingestoken. Ik had een boek gelezen van Perry Marshall, dat is Amerikaan. En zijn boek heet, of een van zijn boeken heet de 80-20 Marketing and Sales. Waarin hij uitlegt hoe je de 80-20 regel, het Pareto-principe, toepast op je marketing en sales. En een van de dingen die hij zegt is, zorg dat je iets gaat doen waardoor klanten achter jou aan gaan rennen. In plaats van dat jij achter klanten aan gaat rennen. En een van de manieren daarvoor is voor jezelf een podium creëren. Hè? Dus als jij een podcast show maakt die echt waarde heeft voor je luisteraars en relevant is, dan gaan mensen naar luisteren. En dat levert altijd weer business op. Hè? Dus zo begon ik heel eerlijk gezegd mee. Van niet zo van, er zijn kortere wegen om klanten te binnen te halen. Maar dit speelde wel mee. Vervolgens kan je natuurlijk met die content kan je ook heel veel. Hè? Want het staat nog heel lang online. Je kan er blogs over schrijven. Je kan daar stukjes uitknippen. Je kan het reposten. Want ik repost ook regelmatig afleveringen die in het verleden zijn geweest.
Ja, dus het is zichtbaar gewoon een hele mooi fundament van content waar je vervolgens allerlei kanten mee op kan heen. Hoe verklaar je ook zelf, als ik kijk naar de samenleving, dan zie ik dat er heel veel aandacht is voor alles wat eigenlijk over soort van, laten we zeggen, zelfhulp en persoonlijke ontwikkeling gaat. Mm-hmm. Hoe verklaar jij die aandacht? En worden we er af en toe ook niet een beetje gek van?
Mm-hmm. Ja, dat sowieso. Ik heb 2 jaar lang heel veel podcasts geluisterd. Echt elke dag ging ik wandelen en dan zet ik één of meerdere podcasts op. En nu ben ik ermee gestopt. Dus als ik ga wandelen, neem ik mijn smartphone meestal niet mee. En probeer ik juist tot rust te komen. Dus gewoon even in plaats van dat je nog meer informatie opzuigt en nog meer ideeën opdoet waar je iets mee zou moeten of kunnen. En die hele groeigekte zou je misschien wel kunnen zeggen, waar komt die vandaan? Goeie vraag. Misschien wel deels algoritmes, hè? Dus je wordt getarget met betaalde advertenties op Facebook en LinkedIn over mensen die hun geld verdienen met groei.
Ja, en vroeger kon je natuurlijk ook niet, ik bedoel, toen jij en ik jochies van 12 of 14 waren of 18 toen we het studeren waren, kon je eigenlijk ook niet zo heel goed zien wie er allemaal al veel verder was dan jij. Hmm. En nu zie je dat natuurlijk de hele dag.
Ja, precies. Ja, dat is die onrust die heb ik ook wel eens. Nou, ik ben ook gewoon wat dat betreft mensen gaan ontvolgen. Dat ik dacht van, iedereen die bij mij iets triggert, zo'n ego-reactie zeg maar, van die ontvolg ik gewoon. En dan heb ik er ook geen last meer van. Kijk, ik wil niet ego helemaal verketteren, want het is ook een drijfveer, zeg maar, die je wel tot grotere hoogte brengt, hè? Dus juist die competitie, dat kan heel goed zijn. Dus het mag er wel zijn, alleen het moet niet ongecontroleerd worden.
Ja, en je bent eigenlijk staat de professionele carrière die je hebt in het teken van het helpen van de ander. Het helpen van de ander bij groei.
Ja.
Hoe blijf je jezelf professioneel ontwikkelen? Dus waar haal jij jouw professionele voeding vandaan en je persoonlijke voeding? Je zei net al even iets over, we hebben het in dit gesprek gehad over spiritualiteit, over de podcast waar je even gestopt mee bent naar te luisteren. Maar wat leidt jou in jouw eigen persoonlijke ontwikkeling?
Ja, eigenlijk als je nadenkt over persoonlijke groei, dan voor mij zijn er verschillende manieren. Een belangrijke manier is lezen. Ik vind het gewoon heel fijn om te voeden, zeg maar, met managementliteratuur. En dat gaat een beetje met ups en downs. Soms dan lukt het heel goed om te lezen. Ik zit nu in een periode waarin ik in 10 verschillende boeken begonnen ben, maar niet echt doorheen kom. Maar over het algemeen mag ik heel graag lezen. Dus
welk boek heeft echt super veel impact op jou gehad?
Ik denk toch wel ook die 80-20 sales en marketing. Omdat je daar echt de 80-20 regel, dat is echt een fundamenteel principe wat heel veel mensen wel kennen, maar eigenlijk veel te weinig gebruiken. En de 80-20 regel zegt dat je 80% van het resultaat behaalt in 20% van de tijd. Maar sta je niet blind op die 80-20. Het kan ook zijn 75-25 of 85-15 of 90-10. Of nou in ieder geval, er zit een klein deel en een groot deel. Welke klanten zijn echt de moeite waard? Die echt, waar je echt maximaal veel waarde toevoegt. En waar je dus ook heel veel uit kan halen. Waar je veel resultaat mee kan boeken als ondernemer. Maar ook naar je team. Dus kijk eens in je team wie nou eigenlijk de outperformers zijn. En verhef dat misschien wel tot de standaard. Maar ook je tijd. Dus hoe besteed je je tijd als ondernemer? Wat zijn nou echt die uren waarin je echt onbetaalbaar veel waarde creëert? Hè, dus dan een leuke manier om naar te kijken is van 10, 100 en 1000 euro taken. Dus welke 10 euro taken, zoals het legen van de prullenbak, kan je uitbesteden? Welke 100 euro taken heb je en welke 1000 euro of misschien wel 10.000 euro taken. Dus dit is ook weer, zeg maar, die ordening der dingen. Dus als je het hebt over wat voor boeken heeft veel invloed gehad op hoe je naar business kijkt, is dat die 80-20.
Leuk, ik schrijf hem even op, Gerard.
Ja, ik kan hem echt heel erg aanraden. En een andere manier is podcast luisteren. En nu bij de Groeiclub heb ik een nieuwe subgroep gestart. Dat is voor ondernemers met 10 tot 100 medewerkers. En daar groei ik ook van. Mm. Dus ik zit ook niet in die groeiclub als Mr. Know-it-all van ik vertel wel even hoe je zou moeten groeien. Nee, ik faciliteer de ontmoeting. Maar we leren van elkaar. Dus het is echt een joint effort.
Gaaf, Gerard. Ik ga naar de laatste vraag toe, Gerard. Ik wil even terug naar de Gerard die in 2007 met zijn master sociologie de arbeidsmarkt opstuiterde. Welk advies zou je die Gerard van toen met de wijsheid van vandaag geven?
Ga niet alles zelf doen. Ontwerp je bedrijf, zeg maar, zodat je niet alleen maar aan het werk bent, maar dat je eigenlijk ja, toch meer als een investeerder naar je eigen bedrijf kijkt. Dus nu, dit is een advies zeg maar voor Gerard de ondernemer. Mm-hmm. Ik heb altijd gedacht van hoe harder ik werk, hoe beter het gaat.
Welk advies zou je zeg maar de mens Gerard geven?
Neem het allemaal wat minder serieus. Ja, want dat is wel een valkuil, denk ik ook, überhaupt van mensen. Mijn vader die zegt dan ook, die heeft ook altijd heel hard gewerkt. Mijn pa die zegt dan wel eens, Gerard jongen, tuurlijk is het goed en belangrijk om hard te werken, om dingen serieus te nemen, om iets te bereiken. Maar in die end, ja, maakt dat nou echt uit? En dat is wel een ding, overthinking. Dat is iets waar Eckhart Tolle, een Duitse inspiratiebron, heeft daar ook het nodige over geschreven. Die zegt overthinking, dat is een probleem. Dus we denken gewoon soms ook te veel
na. We hechten veel te veel waarde aan ons denken.
Ja, ja. Dus ik sport nu 3 keer per week bijvoorbeeld. Dat had ik ook veel eerder moeten
Heerlijk.
Doen.
Heerlijk.
Ja, het is gewoon even met je lijf bezig zijn in plaats van iedere keer dat brein maar rond blijft draaien.
Ja, ja, mooi. Ja. En wie wil je uiteindelijk zijn voor de mensen om je heen? Dus heel mooi. Dankjewel, Gerard.
Graag
leuk.
Gedaan.
Ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe avonturen die de komende tijd aankomen voor de groeiclub en voor Groeivoer. Super veel succes.
Dankjewel.
Dit was opnieuw een aflevering van Potentieel Goud. De podcast over jezelf worden en jezelf zijn. Ik hoop dat je geïnspireerd bent, misschien wel in beweging gebracht. Mag ik je wat vragen? Deel dit alsjeblieft met de mensen om je heen. Neem anders nu even de tijd om een screenshot van deze aflevering te appen of te mailen aan die vriend of relatie die je graag wilt tippen over Potentieel Goud. Of deel de aflevering op Insta of op LinkedIn. Vergeet dan niet de hashtag Potentieel Goud. Jouw energie en enthousiasme is de mooiste reclame voor deze podcast. En blijf jouw vragen over jezelf worden en jezelf zijn vooral met mij delen via hallo@potentieelgoud.nl. Dankjewel en tot de volgende Potentieel Goud.